Dat zijn we bevoorrecht dat we een sprekende God hebben. Ik vond het zo geweldig mooi als de Heer zich zo ontfermt over de gemeente en over de mensen die er zitten en over onze geslachten en over de dingen waar we mee strijden. We lezen ook van de Heer Jezus, hij werd met ontferming bewogen. En het is zo fijn. En dan heb ik voor mezelf, dan vind ik het zo jammer dat ik me soms zo beperkt uit. Ja, ik ben een Nederlander, denk ik dan maar. We zijn toch zo rijk, of niet? Voelt u zich rijk? Bevrijd? Als u zich bevrijd voelt, zou ik vanavond de vlag die op uw hart uitgestoken is, niet naar binnen halen. Die vlag van uw huis mag u naar binnen halen, maar de vlag op uw hart moet u laten wapperen. Heeft de Satan een hekel aan als u bij u komt. En hij ziet de vlag van Jezus wapperen op uw hart. Want we zijn bevrijd. Echt geweldig. We komen zo nog even terug in die bevrijding. Eerst dacht ik ook, ja, bevrijdingsdag. Maar ja, je gaat rustig zitten. En we hadden een weekje vakantie. We zaten in Zeeland. Lekker buiten. Geen mensen. Alleen maar vogels. Heerlijk. Op de stoel. En toen moest ik denken aan een prediking van broeder Selders. Ik vind het heerlijk om predikingen te herleven, om erover na te denken, om er samen met God over te spreken. God is geest. Het is een mooi liedje van Herman Boon. God is geest en met zijn geest kan hij contact maken met onze geest. En dan kun je met hem spreken. En ik sprak met de Heer nog over deze prediking. Ik weet niet of u zich nog het kan herinneren dat hij 3 punten opgeschreven had. En het middelste was, woont u in een tent of woont u in een huis? Heeft u er nog over nagedacht? Want dat is de bedoeling, hè, van de prediking. Dat we er even over nadenken. Ik heb echt over nagedacht. Woon ik echt in een tent? Ben ik een reiziger? Of zit ik vast in mijn woning? En ben ik niet vooruit te branden? En dan kom je eigenlijk voor jezelf ook wel tot de ontdekking dat je soms wel, ja, toch ook nog wel in die woning zit. Dat het allemaal wel mooi is, maar Gods woord leert ons dat we reizigers zijn, hè, naar het land wat God ons beloofd heeft. En er staat ook in Gods woord dat we de tentpinnen niet te vast moeten slaan in de grond. Want als die wolk in beweging komt, moeten we mee. En als je dan al die pinnen er nog uit moet trekken. Hè, dus ja, en ik dacht daar zo over na. Tent of woning. En aan tent dacht ik ook aan kamperen. Zouden er christenen zijn die op zondag kamperen? Ja, niet letterlijk. Want je kan ook op zondag in je tent zitten en de rest van de week in je woning. En dat is ook niet helemaal in orde natuurlijk. Zijn er christenen die op zondag kamperen? En ja, dat bespreekt dan God ook met jou. Ben jij iemand die op zondag kampeert en door de week gewoon weer lekker in je woning in gaat zitten, kacheltje aan, deurtje dicht. De dingen van mijn eigen leven. En toen ik zo daarmee bezig was, toen moest ik ook denken aan dat volk Israël. Dat deed me denken aan dat volk. En aan dat volk dat uit Egypte werd verlost werd. En dat ook in, ja, waarschijnlijk met tenten gereisd heeft. Naar het land dat God hun beloofd had. En dan denk ik, kunnen wij vandaag de dag nog daar iets van leren? Kunnen wij nog iets leren van die reis van dat volk van God dat uit Egypte bevrijd werd naar de plek waar God hun hebben willen. Nou, Gods woord leert ons van wel. En ik wil graag met u naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 10. Om te kijken wat wij er vandaag de dag nog van kunnen leren. En misschien ook wel wat we niet moeten leren. Wat we niet moeten doen. En ja, dan ben je nog zo'n tijd bezig met zo'n prediking. Tent of woning? Tent of woning, kamperen in het weekend en dan weer terug naar huis. Geestelijk gezien dan natuurlijk. Er is niks mis als u een woning heeft en er is ook niks mis mee als u af en toe in het weekend een keertje naar de camping gaat. Dat is niet wat God bedoelt. Het gaat om onze geestelijke staat. Nou, 1 Korinthe 10, daar staat boven het hoofdstuk Israël als waarschuwing. Als voorbeeld.
Als voorbeeld voor ons. God heeft dat dus opgetekend als voorbeeld voor ons. Nou, dan moeten we er ook achter slaan, of niet? Want het is Gods woord. Het zijn geen bedenkingen van mensen. Maar het is Gods woord. En dan wordt er geschreven, want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, ook uiteraard de zusters, dat gij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen, alle zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, alle hetzelfde geestelijke voedsel aten en alle dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Want ook wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en ze stonden op om te dansen. En laten we geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En mord niet, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de verderfetel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Waarschuwing voor ons. Nou, nu zeggen we wel, een goed voorbeeld doet goed volgen. Maar als ik dit zo lees, dan kun je nauwelijks spreken van een goed voorbeeld. Je kunt nauwelijks spreken dat dit volk een goed voorbeeld gaf, op een enkele uitzondering na. En dat gaan we zo ook zien. Want er staat in 1 Korinther 10, wat we gelezen hebben, vers 5. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want zij werden neergeveld in de woestijn. Als ik dit lees, dan is er komt er ook een stukje verdriet. Dat God in het merendeel er niet blij mee was. En geen welgevallen. God had geen behagen in het volk. En dat vind ik best wel een heftige uitspraak. Zijn volk, door hem bevrijd. En God zegt, ik heb er geen welgevallen aan. En ze behagen mij in geen enkel opzicht. En het is net of God tegen ons zegt, let op, doe het anders. Ga het anders doen. Wat we hier lezen is ook, als we de eerste versen, die hebben we gelezen, dat God voor alle mensen hetzelfde was. Alle hadden ze hetzelfde geestelijke voedsel. Dat is een opmerkelijke uitspraak in dat geestelijke voedsel. En alle hadden ze dezelfde geestelijke drank. Als we die versen goed lezen, dan zien wij dat God voor al deze mensen dezelfde God was. Hij had geen voorkeur, geen apart groepje. Hij ging met al deze mensen door die woestijn en hij wilde voor iedereen hetzelfde zijn. Het opmerkelijk dat hier gesproken wordt over geestelijk voedsel, een geestelijke drank en dat Jezus de rots bij hun was. Dat is ook al opmerkelijk. Dat verwijst naar een geestelijk lichaam, een geestelijke reis naar een geestelijk koninkrijk. Dat is ook wat God ons vandaag de dag wil leren. Eén ding, vers 10, het zijn van die uitspraken dat je denkt, ja, en mord niet, zoals sommigen van hen deden. Morren. Nou, dan ga je dat woord even opzoeken. Het is waarschijnlijk ons volkomen onbekend, hè, morren. Dat doen we al lang niet meer als je bekeerd bent. Wij morren niet meer. Maar dan ga je even kijken wat er zo van geschreven staat en dat is brommen. Het is koud hier. De deuren moeten open. Het is te heet. Ja, het is te lang. Zo was dat volk aan het morren, aan het brommen, aan het klagen. Wat er ook nog achter staat is pruttelen. Het volk pruttelde. Ze waren aan het mopperen. Ze waren aan het voeteren. Nou, daar zou je wel mee moeten. En dan gaan we even kijken naar een stukje leven zoals dat volk dat leefde. Nummer 16. Nee, dat wil ik niet lezen. Dat wil ik u meegeven. Nummer 16, vers 41 tot en met 50 wil ik u meegeven. Omdat daar ook iets staat over dat morren en dat mopperen en dat voeteren. Dat de dingen die wij doen hebben gevolgen. Ook vandaag de dag hebben de dingen die wij uitspreken, hoe wij leven, ook als kind van God, dat die hebben gevolgen. Maar ik wil wel vanochtend een klein stukje met u met dat volk optrekken. Het zou ook als gemeente heel mooi zijn om op een gegeven moment te zeggen, we gaan eens mee met dat volk. We gaan eerst eens even in Egypte zitten. Dan gaan we zien hoe God dat volk bevrijdt. En dan gaan we eens mee met dat volk. We gaan die bevrijdingsdag meemaken. Want God haalde zijn volk weg onder het juk van de farao. En dat kon niemand anders. Niemand was in staat om het volk te bevrijden onder het juk van de farao. En dat is ook een beeld van vandaag de dag, dat niemand was in staat om ons te bevrijden van de macht van Satan. Niemand. U kunt nog zo goed leven, u kunt nog zo goed uw best doen, maar er is niemand in staat om ons vrij te maken van het juk van Satan, behalve Jezus. Behalve Jezus. Dat is onze bevrijdingsdag. Dat is onze bevrijdingsdag. En dat is ook zoiets. Vieren we dit nog? Viert u nog uw eigen bevrijdingsdag? En we moeten niet vergeten dat onze naam opgetekend is in het boek des levens. Broeders en zusters, wonderen, tekenen, je goed voelen brengt ons niet in het land dat God ons beloofd heeft. Maar weten dat je bevrijd bent door Jezus, wel. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is dat ligt als een schaduw van toen is het nu. En dan mogen wij ook weten hoe het is om bevrijd te zijn. Weet u nog eens hoe het is om bevrijd te zijn? Of zegt u, ja, het is al zo lang geleden en ja, je moet ook verder. En het is al jaren geleden dat er iemand tegen me zei, ja, dat kruis moet je eens een keer achter je laten, want we gaan groeien. Nou, ik ga u zeggen, als u het kruis uit het zicht verliest, groeit u niet meer. Want onze blik moet zijn op Jezus. Vestig dan uw aandacht op mij. Vestig dan uw aandacht op mij. En dat zijn zo van die belangrijke dingen. En het is mooi om met elkaar een stukje van die reis te maken. We gaan met elkaar naar Exodus 14. Om een klein stukje te zien hoe dat volk dat deed. Het gaat ook over de tocht door de Schelfzee. Vanaf vers 17. En dan lezen we daar in vers 17. Toen farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was. Want God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Het is eigenlijk al onbegrijpelijk als je zo'n bevrijding en verlossing meegemaakt hebt, dat er nog een kans is dat je terug wil keren. Zou je nog terug willen keren onder het juk van de Duitsers? Eigenlijk is hier wat er staat. En we lezen ook in Gods woord, een mens kent zijn eigen hart niet. God kende het hart van deze mensen en hij ging een weg met hen bewandelen die niet onze weg zou zijn, die ik niet gekozen zou hebben. Maar God zegt, ik wil dat jullie die weggaan, want je mag eens berouw krijgen en terug willen. God zegt, ik zorg dat jullie niet terug kunnen. En dan kijk je vandaag de dag ook in Nederland. En dan vraag je je af, waar zijn de verlosten des Heren? De kerken zijn leeg. Een tijd geleden nog wat over gehoord. Het percentage is zo onvoorstelbaar gedaald. Zijn die dan allemaal teruggekeerd naar Egypte? Zijn die allemaal weer terug naar af? Dan begrijp je dat God ook zegt, ik heb in het merendeel geen welgevallen. We lezen in vers 21, we willen er ook een beetje doorheen. De Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkolom, om hen te leiden op de weg en desnachts in een vuurkolom. En hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voorgaan. De belofte dat God erbij zou zijn. Ze konden het ook zien. Ze konden zien dat God er was aan de wolkolom. Ze konden zien dat God er was aan de vuurkolom. Wij hebben ook zo'n belofte. Nadat we bevrijd zijn uit het juk van Satan, heeft de Heer ons ook een belofte gegeven. En zegt in Matthäus 28, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de verlijning der wereld. Wij hebben ook deze belofte. Het is zo'n mooi beeld om dat volk te volgen en dan te kijken naar je eigen leven. En dan gaat het volk door die Schelfzee. God heeft deze weg bepaald, hè? God heeft bepaald en tegen Mozes gezegd, je gaat richting zee. Nou, wij zouden zeggen hier. Want daar de vijand en daar de zee, dan weet je wat het betekent. Als wij naar ons eigen hart zouden luisteren, dan zeg je, nou, dan ben ik straks de klos. Want als daar de zee is, en daar de vijand, dan ben ik straks de klos. En dat is helemaal niet zo vreemd. Dat is helemaal niet zo raar dat ze het gedacht hadden. En staat er ook in vers 10 van Exodus 14, toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Heere en ze zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al dan niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten we de Egyptenaren dienen. En dit even in ons achterhoofd, teruggaan naar al die wonderen die God in Egypte gedaan heeft. Al die plagen die over die Egyptenaren waren gekomen, die de Israëlieten niet getroffen hadden. En dan toch dit zeggen, toen werden de Israëlieten zeer bevreesd. Je zou toch nooit meer bevreesd zijn? Ik heb erover nagedacht. Stel dat ik bij al die plagen geweest was. En ik had het met mijn eigen ogen gezien. Hoe groot zou mijn geloof dan geweest zijn in God? Of zou ik net als deze mensen ook geschreeuwd hebben en ook bevreesd zijn? Al die plagen in Egypte die God gedaan had ten behoeve van de bevrijding van hun volk. En dan denk ik, wat snel, hè? Wat snel dat ze dat vergeten zijn. God zegt, het is u ten voorbeeld opgeschreven. Hoe snel vergeten wij soms niet wat God doet? Hoe snel kunnen wij de dingen die God zegt en gedaan heeft vergeten? En dan gaan ze door die zee heen. Eigenlijk zouden we er veel langer bij stil moeten staan. Ook vanochtend. Maar goed, dat op de wille van de tijd. Maar dan gaan ze door die zee heen. Die zee gaat dan open. Dat zou je toch ook je leven niet meer vergeten, of wel? Dat is geen pad geweest van een meter, hè? Want dat zou veel te lang geduurd hebben. Want het was een groot volk. Die zee ging wijd open. En ik denk ook dat de bodem eigenlijk ook wel droog moet zijn, want anders kun je er ook niet, ja, dan wordt het één grote kledderboel en zwaar lopen. Dat is onze God. Dat is mijn God. Die de zee opent. En ik kan me voorstellen, want mijn fantasie gaat dan een klein beetje op de loop, dat er ook kinderen bij geweest zijn. En die lopen langs die muur van water, want het moet zo geweest zijn, en die prikken erin. Of niet? Zou ik ook gedaan hebben. En in ene komt er een kabeljauw langs. Ja, maar er moet toch, het moet toch. Ik weet niet of ze daar zwemmen hoor, maar begrijpt u? Het moet zo indrukwekkend geweest zijn. Het moet zo onvoorstelbaar indrukwekkend geweest zijn. Dat die zee openging en dat Mozes zegt, kom op jongens, lopen. Lopen, de weg van bevrijding. Ja, probeer er eens bij te zijn even. Probeer je even te verplaatsen naar daar. Dat zou je je leven toch nooit meer vergeten. Dat zou je aan iedereen vertellen als er een pad komt. He, van, nou laten we zeggen van IJsselmeer vanaf Enkhuizen naar Urk. En er zou zomaar in ene een pad zijn van een metertje of 20. Ja, dat is wereldnieuws. Dat is wereldnieuws. En dat doet onze God. Dat spreekt onze God. En dat begrijp ik ook wel, want als we naar Exodus 15 gaan, het lied van Mozes aan de Schelfzee, ja, dan dat volk is helemaal vol ervan. Het is helemaal vol van de grootheid van hun God. En dat zeggen ze ook, ik wil de Heere zingen. Want hij is hoog verheven. De Heer is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik. Dat volk was door dolle heen. De God mijn vaders, hem prijs ik. Je snapt de blijdschap en de vreugde. En ja, er was rijdans en ja, het paard, de farao's, de paarden en de wagens. Zij kwamen om in de zee. Vers 11. Wie is als gij onder de goden, Heer? We hebben daar ook nog zo'n lied van, dat zingen we ook. Wie is als u onder de goden, Heer? Wie is als u heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Dat volk is eigenlijk helemaal door dolle heen. Dat is zo blij met hun bevrijding. En wij zingen dat ook, hè? Wat een God is hij. Wat een God is hij. Er is best wel herkenning. Wat een God is hij. Ja, het is u ten voorbeeld opgeschreven. Dan komen ze, ik stel me dan zo voor, ze hebben dat feest gehad en nou ja, de volgende ochtend worden ze wakker. De feestroes hangt nog een beetje om hun heen. En dan gaan ze op pad. En want ze moesten op pad. Ze moesten, door God werden ze in beweging gezet, want die wolk die kwam in beweging. En als die wolk in beweging komt, broeders en zusters, dan moet je mee. Ga je niet mee, raakt God uit zicht. En ik denk dat het ook veel christenen gebeurd is. Doordat God in beweging kwam, doordat God verder wil, en jij wil niet verder, omdat het wel lekker zit waar je zit, raakt God uit zicht. En als God eenmaal uit zicht is, heb je een probleem. Misschien zijn er nog momenten dat je met een goede spurt aan kan haken. Maar als hij maar te lang uit zicht is, in die woestijn, waar geen verkeersborden staan van de ANWB, dan raak je God kwijt. En er staat ook in vers 22 van Exodus 15, toen liet Mozes de Israëlieten opbreken, tenten inpakken, van de Schelfzee en ze gingen naar de woestijn Sur. 3 dag reizen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En ze kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter was. Daarom noemde men de plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeiden, dat woord morren, als u die geschiedenis leest, ik weet niet wat dat volk had, maar dat was wel een soort epidemie. Ja. Ze deden niks anders als morren en mopperen. Na 3 dagen morde het volk tegen Mozes en zeiden, wat moeten we drinken? En hij riep luider tot de Heere. En dan denk ik, als ik er nou bij geweest was, als ik dat meegemaakt had in Egypte, de plagen, als ik het meegemaakt had van die Schelfzee, dan zijn we 3 dagen verder. En ze gingen 3 dagen door de woestijn en dan gaan ze morren. Zou ik ook gemord hebben of zou ik zeggen, ja wacht eens even. Wacht eens eventjes. Zo'n groot God die de zee splijt, hoezo morren? We roepen hem aan. Als hij zeeën kan splijten, kan hij ook water geven. Nee, het volk ging morren. Ja, dan moet je weer een beetje naar vandaag de dag. Dan zitten we hier vanochtend, op zondag, een dag des Heren, en dan vieren we feest. En dan krijgen we een geweldig woord van onze God. Geweldig woord. God, een woord van bevrijding, een woord van genezing. En dan is het straks woensdag. Wat is er woensdag nog van over? Want dat is wat hier gebeurt. Op zondag hebben ze een feest. 3 dagen later. Hoe is het op woensdag, broeders en zusters? Hoe ziet ook van de mensen die zijn gaan staan bijvoorbeeld? Let op. Want de boze komt en wil gaan roven wat God u gegeven heeft, hoor. Die ligt al lang op de loer. Daarom zeg ik, laat die vlag hangen. Laat die vlag op uw hart uitsteken. Maar hoe is het woensdag? Gaat u woensdag zeggen, nee, God heeft mijn geslacht aangeraakt. Want dat heeft hij beloofd, dat heeft hij gezegd. En zijn woord is? Ja en amen. Is dat geloof nog aanwezig? En dan denk ik, als ik toch daarbij geweest was. En aan de andere kant voel ik ook, ik denk ook misschien wat ik meegezogen was in de ellende. Dat je meegezogen wordt in de negativiteit van het morren en het mopperen en het klagen en het voeteren. Het zit een beetje in de mens, of niet? Als het maar even tegen zit. Van de week stond ik in de supermarkt, was wel grappig. En Liesbeth was in de winkel en ik zat achter de kassa op haar te wachten. En dan was een man en een vrouw van een beetje middelbare leeftijd. Die kwamen daar staan en spullen inpakken. En die vrouw zei iets tegen die man. En die man, die zegt ook tegen mij van vrouwen. Ik zeg, ja, ik zeg, sorry, ik kan er niet over meepraten. Ik zeg, ik heb een geweldige vrouw getrouwd. Ik zeg, ik ben al 42 jaar blij. En die man was een beetje, die keek maar. Dat had hij niet verwacht. Dat had hij niet verwacht. Hoe spreken wij? En hoe spreken wij? Was er dan niemand die daar bij Elim geweest is die zegt van, lieve mensen, moeten wij niet onze handen naar de hemel opheffen en zeggen, Heere, u die de zeeën splijt, gaat ons water geven. Want u bent een almachtig God.
Nou ja, dan ben je dankbaar met een leider als Mozes. Die heeft ook wat te verduren gehad, hoor, die man. Onvoorstelbaar. Veel op hem gemopperd. Veel op Mozes gemopperd. Zelfs Aaron en Miriam op een gegeven moment. Maar velen hebben daar ook hun straf voor gekregen. En ik ga het u ook zeggen, mopper nooit op de leiding. Ik wil niet zeggen dat u niet met ze kan spreken. Of dat u niet iets met ze kan delen. Maar ga niet mopperen, want de helft gaat meemopperen. En dan ga je wegzakken. Dan ga je wegzinken. En ik heb 1 ding geleerd. Als God mensen ergens aanstelt, zoals Mozes hier, dan is God er voor Mozes. Want God heeft Mozes aangesteld. En als mensen aangesteld zijn, dan is God er voor de personen die hij aangesteld heeft. En het is aan ons om niet te gaan mopperen over deze mensen. Of te gaan morren, of te gaan voeteren, of te gaan bellen. Het is u ten voorbeeld opgeschreven. Wil dat zeggen dat je nooit wat kan zeggen? Dat staat er helemaal niet. Dat is wat de Satan ons wijsmaakt. Ja, dan kun je nooit zeggen, dan kunnen ze hun gang gaan. Nee, u mag alleen niet morren en mopperen. U mag het gesprek aangaan. U mag zelfs voor ze bidden. De oplossing. Dus we leren zoveel van die dagen. Maar na 3 dagen. Zondag halleluja. En dan woensdag. En dat terwijl de rots Christus met hun medeging, hè. Het is ook niet zo dat ze maar doelloos rondliepen. De rots ging mee. En Mozes ging in gebed. En Mozes roept de Heer aan. Hij is ons zo tot voorbeeld. Als u wil weten wat u moet doen in moeilijke situaties, ga eens kijken wat Mozes iedere keer deed. Mozes riep de Heer aan. En dan staat er zoiets moois waar je zomaar aan voorbij kan gaan. En dan staat er, toen moorde het volk tegen Mozes. En zeiden, wat moeten we drinken? En hij riep luider tot de Heer. En de Heer wees hem een stuk hout, wierp het in het water en toen werd het water zoet. Dat stuk hout vind ik zo mooi. Want dat wijst naar het kruis. Dat wijst naar het kruis van Jezus. En broeders en zusters, als het bitter is in uw leven, als er verdriet is in uw leven, als er pijn is in uw leven, ga naar het kruis. Ga op uw knielen en kniel voor het kruis. Want daar is het voor u volbracht. En daar wordt alles wat bitter is, wordt weer zoet. Het is u ten voorbeeld opgeschreven. Alles wat bitter is, wordt bij het kruis weer zoet. Dat is geweldig. En God wees hem een stuk hout. En weet u, God door zijn geest wijst ons ook in moeilijke tijden altijd op het kruis. De geest van God wijst ons altijd op Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Altijd wordt er gewezen op Jezus. Ja, en dan zijn ze natuurlijk weer blij, hè? Dat snap je wel. Dan is het weer Hosanna. Dan is het weer Hosanna, prijs de Heer. Wat een machtige God. Maar God zegt ook nog wat. In vers 26. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden, en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Indien gij mij naar God luisteren. En dat zijn over, momenten van overdenking. Luister ik naar God? Luister ik naar hem? En dan ook natuurlijk met de stap van gehoorzaamheid. En dan moet iedereen in zijn eigen leven moet dat onderzoeken. Het is ons ten voorbeeld, maar iedereen moet in zijn eigen leven onderzoeken of hij naar God luistert. Ik vind het soms heel moeilijk om naar God te luisteren. Misschien vindt u dat vreemd. Maar als God zegt, ga richting zee, en daar heb ik een vijand, vind ik het onvoorstelbaar moeilijk om blind te gaan. Want ik denk gewoon, ja, straks maken ze me kapot. Daar word ik straks vermoord aan die rand van die zee. Toch zegt God, als je naar mij luistert. En ze hadden nu ook reden, hè, om naar God te luisteren, want ze hadden al een paar keer gezien hoe groot God was. En ik denk dat is ook in ons leven zo. Naarmate je ouder wordt en je gaat je leven met de Heer, dan ga je ook steeds meer zien hoe groot God is. Ik kan me voorstellen als je jong bent en je bent misschien pas bekeerd, dat het beeld van God moet groeien in je leven. Voor God zijn alle dingen mogelijk. Wat is dat heerlijk als dat in je hart leeft. Voor God zijn alle dingen mogelijk. En dan zeggen mensen, ja dat kan niet, hè, of we zullen wel zien, of dat gaat niet gebeuren. Voor God zijn alle dingen mogelijk. En misschien is het een mooie uitspraak als we zondagochtends binnenkomen. Voor God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen, hè? Alle dingen. Voor God zijn alle dingen mogelijk. Nou, dat hebben we weer die zee gezien, hè, want daar waren we bij. En we hebben dat gezien, dat pad. We hebben gezien dat door dat stuk hout in het water, dat we ten ene konden drinken. Dat zijn natuurlijk zeer opmerkelijke dingen. Er was geen zuiveringsinstallatie. Gewoon een stuk hout. En ten ene konden ze het water drinken. Dus het is allemaal zeer bijzonder. En dan gaat het volk weer op pad. Hoofdstuk 16. Misschien eerst nog even vers 27 van hoofdstuk 15. Daarna kwamen ze in Elim. En er waren 12 waterbronnen en 70 palmenbomen. En ze legerden zich daar aan het water. Dit is een gouden plek voor een christen. Hier zou je willen blijven wonen. Hier wil je blijven. 12 waterbronnen, 70 palmbomen. We hebben te drinken en we hebben beschutting. Niet verder reizen. Niet weer die woestijn in, je bent knettergek. Lekker blijven zitten. Het fijne vind ik, dat je ziet ook dat God momenten van rust geeft op die reis. God geeft momenten van rust en bezinning. Hier mogen jullie een tijd blijven. Hier mogen jullie ook genieten. Ja, want op zo'n plek geniet je. Dat is ook wat God doet. Het is bij God niet altijd dat de boog gespannen staat. Er is ook ontspanning. Maar op een gegeven moment komt die wolk weer in beweging. Hé, Gert, we zitten hier net zo lekker. Hé, heerlijk in de schaduw. Ja, maar die wolk komt in beweging. Mozes die gaat het volk weer aan. Zo, kom op jongens, kom op, tent inpakken. Pinnen uit de grond, kom. Ja.
Maar ja, goed. Toen zij van Elim opgebroken waren, hoofdstuk 16, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de 15e dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn, en daar hebben we het weer, morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. Dat woord morde, broeders en zusters, dat kom je zoveel tegen op hun reis. En dat heeft ze de kop gekost. Weer morren. Eerst wonderen. Dan een zee die opengaat. Dan water dat zoet wordt. En weer morren. Wat herken je van jezelf, Tom?
Ja.
Wat herkende ik van mezelf? Het morren. Als het niet helemaal gaat zoals ik het wil. Als er dagen zijn dat ik God niet begrijp. Die dagen heeft u waarschijnlijk niet, maar ik heb die dagen dat ik God niet begrijp. Dat ik denk, wat doet u nu? En dan pruttelt het van binnen. En dat volk ging weer morren. En God zegt, let op jongens, het is jullie ten voorbeeld opgeschreven. Met andere woorden, doe het niet. Maar ze deden het wel. En dan morden ze weer en dan staat er, en de Israëlieten zeiden het hen... Ach, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen we bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in de woestijn geleid om deze gehele vergadering van honger te doen omkomen. Het is toch verschrikkelijk, of niet? Met wat ze gezien hadden, wat de grootheid van hun God. En hebben ze het over de vleespotten van Egypte. Ze waren even vergeten dat ze niks anders deden dan stenen sjouwen. En dat ze gevangen zaten. En dat ze helemaal niet bij de vleespotten zaten. En dat er helemaal niet volop te eten was. Het hele beeld was al vertroebeld in hun hoofd. Is ons beeld nog helder? Hoe het was onder het juk van Satan? Heeft u nog een helder beeld hoe het was onder het juk van Satan? Of zegt u, ach, het viel eigenlijk best wel mee. God. Nee, weer gingen ze morren en... mopperen. Ja. En dan denk ik wel eens... Heer, wat heeft u een geduld met mij? Want ik vul toch mijn eigen naam hier maar even in. Wat heeft u met mij een geduld? Zoveel gemopperd en gemorpt ook. En misschien u niet hoor, dat kan. Dat kan. Maar dan denk ik... Heren, wat heeft u een geduld? Het volk mopperde de Heren... Hij laat ons hier omkomen. Hij laat ons hier omkomen. Dan lezen we weer in vers 4. Toen zeide de Heere tot Mozes. Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dat zal het volk uitgaan en verzamelen. Wat een trouwe God, of niet? Je zou er toch op een gegeven moment eens een keer zeggen van nou is het wel over. Nou heb ik jullie zulke grote daden laten zien. Nu kunnen jullie toch wel eens weten hoe ik ben. En dat ik jullie nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Dat heb ik jullie toch beloofd? God, die een God van barmhartigheid is, laat brood regenen uit de hemel. Ja, en dan krijgen ze ook nog vlees erbij. Kwakkels. Het is zo'n bijzondere reis, broeders en zusters. Het is een reis waarvan ik nu zeg, ik had er misschien best wel bij willen zijn, of niet? In ieder geval bij die zee en bij dat water en bij die manna. Die andere dingen niet. Dat laat ik even veranderen. Maar je zou er toch bij willen zijn om die grootheid van God aanschouwen. En te zien dat iedere ochtend als je wakker wordt... Dan is de warme bakker langs geweest. Ze deden hun tent open en er lag brood. Ja, wij zijn zo gewend aan deze verhalen. Hè? We zijn te gewend aan deze verhalen. Te gewend. We vinden het te gewoon. Ja, dat doet onze God. We hebben een geweldige God en een almachtige God. Op zondag. Heren, laat me meewandelen. En God voorziet.
manna. Verderop in de reis zeggen ze, we walgen van deze flauwe spijs. God geeft brood uit de hemel en het volk zegt, we walgen van deze flauwe spijs. Wij krijgen ook brood uit de hemel, of niet?
Ja.
Hoe is het bij u? Walgt u van, van hetgeen wat God ons te eten geeft? Walgt u soms van het woord van God? Heeft u er geen behoefte meer aan? Ja, ik ken het nu wel. Ik ken het nu wel zo langzamerhand. En ze gaan weer voeteren. En ze gaan weer mopperen. En ze gaan morren. En telkens voorziet God op de reis. Denk ik nog even aan het gouden kalf. Mozes is net uit zicht. Mozes is net uit zicht of het volk zegt, wij willen ook een zichtbare God. Wij willen een God die we kunnen zien. En dat is ook wel een beetje ons probleem, lieve mensen. Wij willen met onze natuurlijke ogen soms de dingen kunnen zien. Maar God is geest. En dan gaan ze op menselijke wijze, creëren ze hun eigen God. En gaan ze voorbij aan de God van Israël. Nou, Mozes is ook furieus als hij van die berg afkomt. Maar het is wel wat, dat je na zoveel grote wonderen, ja, gewoon natuurfenomeen als zo'n zee opengaat. Dat je zegt, maar ik wil een God hebben die ik kan zien. Hoe is het bij ons, lieve mensen? We leven ook wel een beetje in een tijd dat we het willen verklaren. En dat we willen het zien. We willen dingen in ons leven die ons vlees bevredigen. En wat we zien, bevredigt ons vlees. Maar we hebben geen God die we kunnen zien met onze natuurlijke ogen. We hebben wel een God die we kunnen zien met onze geestelijke ogen. Dan kun je God zien, dan kun je hem aanschouwen. Je kan je met hem spreken. Zijn geest maakt contact met mijn geest. Daarom begeert hij onze geest met jaloersheid. Er staat in Gods woord, ik begeer jullie geest met jaloersheid. Waarom? Omdat God met u wil spreken. Hij wil met u spreken. En hij maakt met zijn geest contact met onze geest. En dan zegt dat liedje ook, u moet het maar eens beluisteren, het is van Herman Boon, God is geest. Ga stil zitten. Wees stil. Wees stil. Nou is het heel moeilijk om stil te zijn, hè, als je bitter water hebt. Het is soms ook moeilijk om stil te zijn als daar de vijand is en daar de zee. Maar toch zeg, wees stil. Ik zal voor u strijden, zegt de Heer. Wanneer bent u voor het laatst stil geweest? Ik hou er echt van. Zo'n afgelopen week, dan schijnt de zon en dan even uit zicht van iedereen, even heerlijk zitten. Terug naar ook de woord van de broeder die toen sprak over die tent en die woning. Daar met God over spreken. Ook aan God vragen, Heer, waar zit ik nog in de woning? En dat is best riskant, want God zal me wat aanwijzen. Het is echt riskant. Ja, al de weg leidt mij mijn heiland. Nou, ja Heer, waar zit het bij mij nog niet helemaal zoals u het hebben wil? En dat is echt wel een goede vraag. En God heeft ook geduld met ons. En onze levens met God zijn allemaal anders. Van de een vraagt hij dit en van de ander vraagt hij dat. Maar wat is het heerlijk om stil te zijn. En dat Gods geest zich met jouw geest verbindt. En dat je met hem kan communiceren. Misschien klinkt dit voor sommigen vreemd. Maar het is een realiteit. We hebben een God die met ons wil spreken. We hebben een God die zijn hart met ons wil delen. En wij mogen ons hart met hem delen. Ook onze angsten. Heer, u zegt die kant op, maar dit vind ik wel eng. Dat mag allemaal gezegd worden tegen God. Dit vind ik doodeng. Dat is niet erg. En maar wel luisteren. En dan, ja, als er dan weer opgebroken wordt, weer gaan. Dan weer gaan. Ja. 40 jaar, dat kun je rustig zo stellen. 40 jaar mopperen. Het is gewoon zo. U gaat nog maar eens door die geschiedenis heen. Het is 40 jaar lang mopperen. En dat is niet best, denk ik dan. En daar moeten we wat mee, zegt God. Ik heb in 1 Korinthe 10 heb ik iets geschreven voor jullie. Het woord is voor jullie. Het is een voorbeeld voor jullie. En ja, wat is het toch bijzonder dat we ervan kunnen leren met elkaar. Er is er maar één eigenlijk aangekomen in dat land dat God hem beloofd had. Eén die meegegaan was uit Egypte. Eén. En alle die ouder waren, in de woestijn geboren waren. En die ene persoon, dat was Caleb. En dan denk ik, wat is dat toch? Wat heeft Caleb dan, wat die anderen niet hadden? Weten we wat Caleb had, wat de anderen niet hadden? Een betere tom-tom? Een?
Vertrouwen.
Maar er staat heel specifiek iets over Caleb. En ik denk dat is ook zo voor ons zo onvoorstelbaar belangrijk. Behalve mijn knecht Caleb. Ik ben even de tekst kwijt waar het staat. Maar dat kunt u echt wel vinden. Anders ga ik dat straks nog voor u opzoeken. Want er staat er. Want Caleb bezat een andere geest. Caleb bezat de geest van Christus. Oh, zegt de Heer, zegt, ik heb het voor jullie opgeschreven. Ja, dan ga ik zitten en dan ga ik me afvragen, bezit ik de geest van Christus? Dan heb je kans dat God zegt nee. Nee. En zeker vandaag niet. Die kans zit erin. Hè? Als je met God spreekt en je deelt je hart en dan zeg je, Heer, bezit ik de geest die Caleb ook had? Nou, dan is het ja of nee. Maar het is wel belangrijk. En dan moeten we ook durven te kijken naar onszelf. Bezit ik de geest van Christus? Jezus zegt zelf, als ik straks terugkom, als ik terugkom naar deze aarde, zegt hij, zal ik nog het geloof vinden? Nou, daar bij dat volk vond hij weinig. Een mopperend zootje. Een volk wat voeterend volging. We lezen ook nog ergens daar in die geschiedenis, daarom is het zo mooi om het helemaal te lezen, dat er heel veel bijwoners en vreemdelingen meegingen. Daar moet je ook altijd voor oppassen. Bijwoners en vreemdelingen. En dat zijn ook de mensen die toen daar ook veel verstoorden. Want ze hielden geen rekening met de God van Israël. Want het waren bijwoners en vreemdelingen. En er is ook niks tegen vreemdelingen. Hè, laat ik voorzichtig zijn vandaag de dag. Maar geestelijk gezien moet je oppassen. Want ook deze waren een plaag voor het volk. Die bijwoners en die vreemdelingen. Ja, zo mag je met elkaar. En het, ja, het is een geweldige reis. Het is maar een klein stukje vanochtend. Maar dan kom je eigenlijk wel tot de conclusie. Dat als God zegt, het is jullie ten voorbeeld opgeschreven, dat we heel veel dingen niet zo moeten doen. Dat we heel veel dingen, dat we in ieder geval, we moeten stoppen met mopperen, broeders en zusters, en morren. En twijfelen. En we moeten meer de gedachte vasthouden van de zee. Van het water dat zoet werd. We moeten blij zijn met het manna uit de hemel. Er wordt zo gezocht, ook soms naar nieuwe dingen in de geestelijke wereld, in de christelijke wereld. Er moeten nieuwe dingen komen. God zegt, verlaat de aloude paden niet. We moeten het woord van God koesteren in de tijd waarin we leven. Want het is manna voor onze ziel. En het doet ons leven. Het woord van God doet mij leven. Ik denk dat ik het al eens eerder verteld heb. Ik woon in Hoorn, ik werk in Amsterdam en ik ging altijd met de trein. Nou, je staat niet iedere dag vrolijk op, of wel?
Nee.
Daar herkennen we elkaar in. Ik ben sowieso al geen ochtendmens. En dan sta je 's ochtends op. En dan weet je niet eens waardoor het komt. Maar het chagrijn zit in je lichaam. En dan ga je de deur uit. Regelt het. Wordt niet beter. Mis net de trein. Wordt helemaal niet beter. En dan ga je die trein in. En dan stap je eruit in Amsterdam. En dan loop je door de hal. En dan zie je op een groot pamflet staan, Jezus Christus is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. En dan is het goed. Want dat doet het woord. Niemand zei wat tegen mij. Niemand heeft even over mijn bol gehaaid. Tom, je hebt het zwaar, je bent geen ochtendmens, het regent en je hebt de trein gemist. Wat zielig. Nee, alleen het woord van God, Jezus Christus is gisteren, vandaag en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En dan voel je zomaar een verandering van binnen. Want dat is manna uit de hemel. Dat is manna. Daar teer je op, daar leef je uit. Ik vind dat geweldig. En ik vraag me niet hoe dat kan, want ik was goed chagrijnig. En toch in ene doet God een wonder. En dan ben ik blij. Dan ben ik echt blij. Dan zijn we begonnen met 1 Korinther 10. Nou ja, eerst tent of huis. Ik hoop dat u daaruit bent, in ieder geval voor uzelf. Want als u een huis mee moet slepen door die woestijn, probleempje. Trouwens, in een huis gaat veel meer rommel. Dat weet u zelf ook, ga maar op zolder kijken. In een huis gaat veel meer rommel als in een tent, of niet? Een tent, ja, je kan beperkt dingen meenemen. En dan denk ik weer, weet je, je gedachten gaan naar in het woord van God. Hè? Dan ben je daarmee bezig. In een tent kun je veel dingen meenemen. En dan denk ik aan de smalle weg en de smalle poort, de enge poort. Je kan met je huis niet door die poort, wel met een tent. Want die heb je opgerold, die hangt dan op je rug. En dan kun je door die smalle poort. Maar met een huis ga je niet door de smalle poort. Dus je blijft altijd aan de verkeerde kant van waar God je hebben wil. En zo kan je met God daarover spreken en laat hij zo die dingen zien. En ik vind dat, ja, ik vind dat heerlijk. Ik vind het heerlijk om die gesprekken, om die gesprekken met God te voeren. Dat is zo fijn. En dan zit je heerlijk buiten en je geniet van de natuur. De Heer is daar en dan deel je. Nou, we zijn begonnen met deze gebeurtenissen zijn ons, u en mij, ten voorbeeld geschied. Dus het is heel bewust, is die trek door die woestijn gegaan voor ons als voorbeeld. En dan staat er, opdat we geen lust tot het kwade zouden hebben. Opdat we ons niet laten verleiden om dingen te doen die dat volk wel deed. Een gouden kalf. Een God die we met ogen kunnen aanschouwen. En nog veel meer dingen. Nog veel meer dingen. Opdat wij geen lust hebben tot het kwade. Zoals zij die hadden. Nou, broeders en zusters. Ja, dat is het. Dat gaan we meenemen. Dan gaan we kijken of we de woensdag halen. Of we de woensdag nog zo vol zijn van die bevrijding. Van die rijdans van Mirjam. Van het feest wat ze daar vierden. Nadat ze door die Schelfzee heen waren. Of we woensdag nog steeds zo blij zijn. En of we de geest van Caleb hebben zitten. En elkaar kunnen aansporen. Wees blij in de Heer en zing vreugd. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ik heb de zondag gered. God kan weer wat doen. Maar zo moet het niet zijn. We zijn zo rijk. U, ik, wij zijn zo rijk. Dank de Heer daarvoor. Amen. Heer, we willen een moment ons hoofd buigen. Ik bid ook, Heer, dat we uw woord serieus gaan nemen. Als u zegt, ik heb het opgetekend voor jullie. Ik heb het in mijn boek laten zetten voor jullie. Omdat ik wil dat jullie aankomen in het land dat ik jullie beloofd heb. Dan bid ik, Heer, dat we het serieus gaan nemen. Heer, en waar strijd is en moeite is en misschien wel honger en bitter water, dat we uw naam aanroepen in plaats van te mopperen. En dan bid ik ook echt, Heer, help ons. Heer, geef ons die geest van Caleb. Zoals David ook bad, vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Heer, daar mogen we u om vragen, want alles is door de genade die u ons schenkt, ook vanochtend. En daar dank ik u voor, in Jezus' naam. Amen. Amen.